Je luistert naar de podcast Bomen over Bos. Een podcastserie van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Aflevering 15. Na een half jaar radiostilte pakken we de draad weer op. Want er zijn nog veel verhalen te maken met de professionals die zich bekommeren om onze bossen. Wetenschappers zoals Siska Veen, hoofd Terrestrial Ecology van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Siska is een bodemexpert. Na vele jaren onderzoek naar landbouwgrond houdt ze zich nu ook bezig met bosbodem. Een verhaal over het injecteren van steenmeel en homeopathische hoeveelheden bosbodem. En over het kapitalisme in het bos, waarmee weer iets anders wordt bedoeld dan je mogelijk nu denkt. We zijn op de Hoge Veluwe, niet ver van Hoenderlo. Op een bosperceel met hekken afgeschermd. Hier doet het Nederlands Instituut voor Ecologie onderzoek in samenwerking met het Nationale Park. Er worden proeven gedaan om de bosbodem te verbeteren of te behouden. Om de gevolgen op te vangen van stikstofdepositie en klimaatverandering. Met bomen als de hazelaar, de ratelpopulier, de veldersdoorn, de boswilg, de wintereik en de ruwe berk. Wat weten we nu eigenlijk van wat er in de bodem met die bomen gebeurt? Dat vroegen we aan Siska.
Nou, er zijn eigenlijk een aantal dingen die we niet weten. Dus ten eerste weten we niet zo goed welk bodemleven überhaupt in de bodem zit. Maar we weten ook niet zo goed wat dan een gezonde bodem is. Dat is natuurlijk best een lastige term. Het is een beetje ja, een gezond mens. Dat vinden we al moeilijk. Nou ja, een gezonde bodem, daar zijn eigenlijk helemaal nog niet de grenzen van bekend. Maar ja, die twee dingen, dat is eigenlijk wel heel erg interessant om aan te werken. Van welk bodemleven is er dan en hoe draagt dat bij aan eigenlijk het goed functioneren van zo'n bodem? Daar doen wij het onderzoek naar.
Ja. En als je hier zo, want we staan hier nou midden in de Hoge Veluwe, schitterende plek weer. Zie jij als jij in deze bodem gaat graven?
Nou, deze bodems zijn relatief arm. Dat komt sowieso omdat we op zandgrond zitten. Dus daar zit sowieso al echt wel minder leven dan bijvoorbeeld in een kleibodem of een hele rijke organische bodem. En dat is normaal. Zandbodems zijn gewoon relatief arm. Dus je vindt hier relatief minder leven, maar wat je nog wel heel veel vindt zijn natuurlijk de micro-organismen, die zitten echt overal. Daarnaast, doordat de bodem natuurlijk op dit moment hier best wel te lijden heeft gehad van de depositie van stikstof, maar ook droogtes, is dat eigenlijk nog verder achteruit gegaan. Dus nu is het leven hier in de bodem relatief schraal. Dat betekent niet dat het er niet meer is. Die micro-organismen, daar zitten er nog steeds duizenden, miljoenen van in zo'n bodem. Maar eigenlijk zou je willen dat het veel meer leeft en dat er ook veel meer grotere beestjes zijn die de strooisel afbreken. Die zorgen dat die kringloop van koolstof en voedingsstoffen in stand blijven, zodat bomen genoeg nutriënten hebben om op te nemen. Nou ja, dat wil je eigenlijk dat het meer leeft dan wat het nu doet.
Want die bomen hebben dat nodig om te kunnen groeien?
Ja, bomen nemen voedingsstoffen op uit de bodem. En die voedingsstoffen nemen zij op in een vorm. Ze nemen geen heel dood blaadje op met hun wortel natuurlijk. Dus dat moet dan eerst afgebroken worden. Nou, dat hele bodemleven doet dat. Die breekt die blaadjes af. Zij willen zelf ook die voedingsstoffen en die energiebronnen, koolstof, uit die blaadjes hebben. Maar goed, er blijft wel vaak wat over. Dat lekt een beetje naar die bodem toe. En dat kunnen dan bomen bijvoorbeeld weer opnemen. En ook andere planten natuurlijk.
Mag ik nog even terugkomen op waarom we hier staan? En waarom zijn jullie hier bij de Hoge Veluwe terechtgekomen?
Ja, wij werken hier eigenlijk echt samen met de beheerders van de Hoge Veluwe aan beheer van bossen van de toekomst, zou je kunnen zeggen. Hier en ook op andere plekken op de Veluwe zijn er best veel problemen. Het gaat niet zo heel goed met het bos. Veel bomen hebben het moeilijk. Nou, dat komt door die depositie van stikstof. Daardoor zijn veel mineralen uitgespoeld. Aan de andere kant, door de droogtes hebben bomen het ook moeilijk. Ze kunnen niet genoeg water opnemen. En nu is eigenlijk de vraag van, nou ja, hoe kunnen we zo'n bos dan inrichten? En hoe kunnen we die bodem weer herstellen, zodat die bomen eigenlijk weer beter groeien. En dat ook alle biodiversiteit boven de grond een plek krijgt daardoor.
En het feit dat dit een nationaal park is, speelt dat nog een rol daarin?
Nou, het leuke aan het nationale park is dat zij zelf best wel ze hebben zelf heel veel ideeën over het beheer. En zij kunnen ook zelf bepalen wat ze doen aan experimenten. Dus zij zijn hier heel erg in geïnteresseerd. En daardoor is er eigenlijk een samenwerking ontstaan waar, door we samen eigenlijk onderzoeken van hoe kunnen we zo'n bodem herstellen? Welke bomen kun je aanplanten en hoe groeien die dan eigenlijk in reactie op een betere bodem hopelijk?
En een van de dingen die jullie doen is hier dan kalk opgooien eigenlijk, hè?
Ja, niet kalk. Het is steenmeel. Dus dat zijn eigenlijk vermalen bergen. En die hebben heel veel mineralen. En dat zijn eigenlijk die mineralen die uitgespoeld zijn door die stikstofdepositie. En die breng je dan weer terug. Dat is één ding wat we hier doen. Het andere is dat we echt letterlijk bodemleven inbrengen. Dus we zijn naar een aantal bossen gegaan waar nog wel meer bodemleven zit. Die in betere staat zijn. Daar hebben we eigenlijk een homeopathische hoeveelheid bodem uitgehaald en hier ingebracht, waardoor je dus wel al het onzichtbare leven inbrengt, dus een micro-organisme. En die combinatie zijn we eigenlijk aan het onderzoeken van en die mineralen en het bodemleven terugbrengen. Wat doet dat dan met de groei van de bomen?
We staan hier op een perceel wat in de buurt van Hoenderlo zit, dus dichtbij zijnde van de Hoge Veluwe. En er staan hekken omheen om het wild buiten te houden. En hier heb je 8 plots, heb je hier?
Ja, dus er zijn in totaal 40.000 bomen geplant voor dit experiment. Dat is gigantisch. En dan rondom hun wortels krijgen ze wel of geen steenmeel of wel of geen bodemleven. En dan hebben we ook een controle waar helemaal niks wordt toegevoegd. En we hebben een behandeling waar beide worden toegevoegd. En dan heb je eigenlijk een experiment waarbij je echt kan testen wat doet steenmeel, wat doet bodemleven en wat doet het als het samen wordt toegevoegd.
En wanneer is dit begonnen?
Dit is nu ongeveer 3 jaar oud. Dus hele jonge boompjes nog, nou, dat zie je ook. Ze zijn best wel klein. Sommigen doen het veel beter dan anderen, dat zie je ook gelijk.
Ja, je ziet wel een paar vakken die er echt heel erg uitspringen.
Ja. Dus ja, sommige groeien hartstikke goed, sommige gaan eigenlijk allemaal dood. Nou ja, het zijn ook allemaal boomsoorten die nu misschien niet standaard in de bosbouw worden gebruikt. Met het idee van, nou ja, kunnen we op zoek naar soorten die iets beter tegen de nieuwe omstandigheden kunnen. Dus en de stikstofdepositie en de klimaatverandering. Mm-hmm. En kunnen die soorten, het zijn ook soorten die waarschijnlijk kunnen bijdragen aan het op gang brengen weer van die kringloop van voedingsstoffen en koolstof in de bodem. Omdat het soorten zijn die beter strooisel hebben. Dat betekent dat als hun blaadjes doodgaan, dat die voedingsstoffen makkelijker vrij te maken zijn voor het bodemleven en de volgende generatie bomen eigenlijk.
Vind je eigenlijk dat bosbouwers in Nederland voldoende aandacht hebben voor het bodemleven?
Ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor komt, maar het is zeker niet iets wat al bij iedereen, denk ik, tussen de oren zit. Dus het bodemleven, of eigenlijk de bodem in bossen, is wel echt onderbelicht. Het gaat vooral over bomen, bovengrondse biodiversiteit. En de bodem is redelijk onbekend wat er in de bodem gebeurt. Ja.
En dat is anders dan in de agrarische sector, waar al veel meer in de bodem gekeken wordt.
Ja, zeker. Ik denk ook daar dat we heel veel nog niet weten. Maar in de agrarische sector wordt daar zeker al heel veel meer naar gekeken. En dat komt vooral omdat een aantal bodemorganismen in de agrarische sector ook ziektes zijn. Dus die echt een invloed hebben op de gewassen. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet als boer, dus wil je heel graag weten hoe dat zit. En dat is ook een van de redenen waarom boeren bijvoorbeeld hun gewassen in een rotatie groeien. Dus als je elk jaar hetzelfde gewas groeit, bouw je zo'n ziekte op. Nou, dit weten boeren al voor honderden jaren of duizenden jaren.
Aardappelaaltjes en zo. Ja, exact.
Ja. En daarom moet je eigenlijk steeds een ander gewas groeien om dat soort ziektes te vermijden. Nou, dit is iets wat boeren al heel lang weten. Ze doen het al heel lang in ieder geval. We weten nu ook waarom, zeg maar. Dus dat is al, daar is al veel meer onderzoek gedaan. Ja.
En in bossen heb je dat natuurlijk niet. Want ja, die boom die staat en die blijft hopelijk 150 jaar staan. En
ja. Ja, absoluut. Dus je gaat in die zin geen rotaties doen. Dus het werkt heel anders. Maar wat je in bossen bijvoorbeeld hebt, is dat de bomen leven samen met schimmels. Dat zijn Ectomycorrhiza schimmels. Die zijn heel belangrijk voor het opnemen van voedingsstoffen. Die schimmels nemen voedingsstoffen op, geven die aan bomen. Bomen geven in ruil daarvoor koolstof terug. Nou, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk om te hebben. En we weten wel, dat is een ander onderzoek wat we niet hier doen, dat als je al je bomen kapt, dus een soort kaalkap maakt, dan ben je heel veel van die schimmels kwijt. En kan het best wel even duren voordat je die weer terugkrijgt. Dus je kan ook met je beheer bijvoorbeeld nadenken over, nou ja, moet je een paar bomen laten staan, zodat het schimmelnetwerk in stand blijft.
Geen kapvlaktes, maar uitkapbeheer heet dat, geloof ik. Hè?
Kleinere kapvlaktes waar vrij makkelijk weer vanaf de zijkanten.
Nu ben je 3 jaar bezig hier met dit onderzoek. Is er al iets te zeggen over resultaten? Zie je al dingen gebeuren na 3 jaar?
Ja, zeker. Dus nou ja, zoals je hier al ziet, dat de ene boomsoort doet het beter dan de ander. Dus waarschijnlijk zijn er boomsoorten die iets minder geschikt zijn voor het bos van de toekomst. Dat is één heel belangrijk resultaat. Het andere wat we echt heel duidelijk zien is dat het toevoegen van steenmeel, en dat verandert een beetje van plek tot plek, we hebben natuurlijk 8 van die plekken, maar dat dat wel eigenlijk echt de overleving en groei van de bomen positief beïnvloedt. Van de bomen die het dan ook wel overleven überhaupt. Voor de behandeling met het bodemleven, daar zien we nog wat minder resultaten van. Maar we weten ook wel uit eerdere experimenten in grasland dat het soms wel even duurt voordat dat bodemleven voet aan de grond krijgt. Dus we hopen dit eigenlijk op te volgen over een aantal jaren, dit experiment. En dan,
hoe lang, waar ligt de horizon?
Ja, wat mij betreft wel tientallen jaren. Omdat een bos, het duurt natuurlijk echt wel een tijdje voordat een bos is. Het is nu echt eigenlijk een soort, nou ja, waar staan we? Eigenlijk een soort ruigte met boompjes.
Ja.
Dus ik zou dat wel heel leuk vinden als we hier over 10, 20 jaar weer gaan meten. En dat hoeven we dan niet. Nu gaan we hier elk jaar heen. Dat hoeft dan misschien niet elk jaar, maar dat we regelmatig wel terugkomen.
Het zijn twee componenten in dat onderzoek. Het is wat je in de grond stopt. Dus zowel wat betreft natuur, boompjes. En wat je eraan toevoegt om de bodem te veranderen.
Ja, precies. Dus het is een bovengrondse component. Welke bomen plant je? En kun je die bodem eigenlijk weer herstellen om ook die bomen weer te verbeteren? En eigenlijk zien we dus dat allebei wel, bij allebei liggen kansen. Dus bepaalde boomsoorten doen het hartstikke goed.
Is er al iets over te zeggen? Welke boomsoorten het goed doen?
Nou, we zien in ieder geval dat de berken het goed doen. En er zijn er nog wel een paar meer, maar die weet ik heel even niet helemaal uit mijn hoofd. Heel even dit puntje erbij pakken. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel dat een aantal van de eiken.
Grafiekjes laat je ons nu zien.
Ik laat jullie grafiekjes zien. Ja, ik weet dat niet allemaal uit mijn hoofd. Je ziet gelijk hoeveel gegevens we verzamelen. Kijk, dit is de overleving. Nou, bijvoorbeeld hazelaar doet het hartstikke goed. Die berk doet het ook goed. Maar je ziet hier bijvoorbeeld al wel dat eiken doen het soms goed, maar niet altijd. En we hebben ook een maple aangeplant. Dus dat is eigenlijk een boom uit Noord-Amerika.
Dan deze esdoorn, suiker-esdoorn.
Ja, precies. Ja. Ja, en die, nou ja, die gaat helemaal niet altijd heel erg goed. Dus er zit echt wel veel variatie in, ja, in welke soorten je aan kan planten en hoe ze het doen. Ja.
En heb je het over steengruis al een paar keer gehad?
Ja.
Wat is steengruis?
Ja, meestal wordt het steenmeel genoemd.
En het is, steenmeel?
Ja, ja. Het is eigenlijk een poeder van ja, eigenlijk vermalen stenen. En wordt vooral verzameld op dit moment bijvoorbeeld in Noorwegen, waar mijnbouw is. Dan worden de bergen eigenlijk afgegraven. En de rest van, ja, restproducten eigenlijk, dus dat steen wat overblijft, dat wordt dan vermalen. En dat kun je uitstrooien als een soort, ja, een soort meel. Dat is bijna echt een poeder. En daar zitten heel veel mineralen in. Ja, die bergen zitten natuurlijk vol met mineralen. En dat zijn precies de mineralen die we hier dan kwijt zijn geraakt door de uitspoeling.
Magnesium en dat soort,
ja,
dingen?
Exact. Ja, exact. Ja. Mm-hmm. Ja.
Als het nou blijkt dat dat echt goed helpt. Wat is dan het scenario voor de toekomst?
Helikopters boven de Veluwe.
Ja, dat gebeurt al heel af en toe. En nu vooral op basis van onderzoek, zeg maar. Dus nog niet op hele grote schaal. Ja, dit is natuurlijk een discussie die je moet hebben of je dat wil. Er zitten meerdere aspecten aan dan alleen het werkt goed. Want dat moet ook hierheen gehaald worden. Er worden daar ook nou ja, bergen voor afgegraven. De vraag is, wat wil je? Wil je dat doen? En kan het eigenlijk uit, zeg maar, klimaattechnisch gezien en ethisch gezien? Op kleine schaal is het misschien wel beter toepasbaar dan op grote schaal. Dus je kan helikopters gebruiken om het echt over hele gebieden uit te spreiden. Maar wat we hier hebben gedaan is dat we het echt in het plantgat van de boom hebben gestopt. Dus direct bij de wortels. En dan heb je maar een heel klein beetje nodig. Maar heb je dus toch ook al echt wel positieve resultaten.
Het is wel veel arbeidsintensiever natuurlijk. Want
ja,
als je grote, als je 40.000 bomen plant en je moet 40.000 keer zo'n injectie erbij doen.
Ja,
dan,
ja dus of dat dan weer haalbaar is in termen van geld en manuren, dat is dan ook weer de vraag.
Ja. Je zei, het is de vraag of we dat willen doen. En heb je die vraag voor jezelf beantwoord?
Wat vind je belangrijk uiteindelijk? Wil je hier het ecosysteem herstellen? Wil je minder transportbeweging over de aarde? Of vind je dat oké als het dat er wel is? We zijn uiteindelijk ook steeds globaler natuurlijk. Nou ja, dat zijn toch politieke en maatschappelijke beslissingen.
Maar als persoon en met een missie heb je die vraag vast wel beantwoord voor jezelf.
Ja, ik denk dat we daarmee moeten uitkijken. Maar dat we het misschien lokaal moeten gebruiken waar het echt heel veel doet. En dan op kleine schaal. Dus ik zou er niet voor zijn om de hele Veluwe te bestrooien.
Bombarderen.
Nee, en je hebt natuurlijk ook nog een soort van meer filosofische kant daaraan. Je brengt wel iets heel gebiedsvreemds hier naartoe. Dat is er daarna. Dat kan je ook niet meer kwijt. Ja, wat vind je daarvan? Dat is ook best een beetje gek.
Ook juist vanwege het bodemleven waar je eigenlijk ook weer niet alles van af weet.
Want precies. Dat is natuurlijk,
want als je het op een schaal van 1 tot 10 zet, hoeveel weten we van het bodemleven eigenlijk?
Nou ja, we weten dat er in bodem enorm veel leven zit. Dus als je een handje grond uit een bodem zou halen, dan heb je daar ongeveer 5000 verschillende soorten in. En meer individuen dan mensen op aarde. Dus dat zit in één handje grond. Dat zit gigantisch veel in. Maar wat we ook weten is dat we ongeveer 98% van het leven nog niet kunnen identificeren. We weten niet wat het is en we weten niet wat het doet. Dus dat is gigantisch. Dus we hebben heel veel leven, dat weten we. Maar wat er dan precies zit, daar weten we eigenlijk nog heel erg weinig van.
Dus en daar ga je dan best wel met een bruske interventie, zeg maar. Je gaat er opeens iets anders in gooien, omdat je weet dat dat de bomen helpt. Maar misschien dat het andere vormen van bodemleven juist totaal de verkeerde kant op stuurt.
Ja, precies. Ja. En het is onomkeerbaar daarna. Dus dat is een beetje, dat is een soort van, ja, een vraag van wil je dat soort dingen? Wil je, dat is net als met waar we bovengronds natuurlijk wel veel meer over nadenken. Wil je nieuwe soorten ergens introduceren? Zijn we bovengronds natuurlijk heel voorzichtig mee? We hebben ook gezien dat er enorm veel problemen kunnen komen als je een nieuwe soort ergens introduceert. Soms expres, soms per ongeluk. Ja, en over de bodem weten we dat soort dingen helemaal niet. Maar het is heel aannemelijk dat er natuurlijk ongeveer hetzelfde werkt.
Heb je ook een stroming die vindt dat je eigenlijk zo min mogelijk interventies moet plegen?
Ja.
Een heel verhaal over schimmels en hoe bomen samenwerken en elkaar steunen en helpen.
Ja, het zijn een beetje twee vragen volgens mij door elkaar. Inderdaad is er een stroming die zo min mogelijk interventies wil. Dat is een beetje ook rewilding noemen we dat. Ik weet niet of dat iets is wat jullie kennen. Nou, dat is denk ik best heel erg interessant, want daar ga je eigenlijk niet per se soorten terugbrengen of naar een einddoel van herstel toe. Maar daar kijk je van, ik wil een functioneel ecosysteem, wat ook misschien bestand is tegen de toekomst. En ik ga gewoon kijken hoe ik daar kan komen. Ik laat het wat wilder worden. Ik denk dat daar heel veel goede ideeën in zitten. Het andere verhaal wat je nu even schetst.
Het Wood Wide Web, hoe is het ook weer?
Ja, de Wood Wide Web. Het idee dat bomen elkaar helpen via hun schimmelnetwerk. Nou, ik ben wel iets kritischer op het verhaal. Het is zo dat bomen samenleven met schimmels. Die schimmels die kunnen nutriënten aan de bodem geven. De bodem geeft koolstof terug aan die schimmels. En dat is eigenlijk een soort uitwisseling. Ze hebben er allebei profijt van. Bomen die leven samen met meerdere van dat soort schimmels. En schimmels leven ook samen met meerdere bomen. Dus via die schimmels zijn die bomen inderdaad aan elkaar verbonden. Maar wat denk ik heel belangrijk is en wat het verhaal van het Wood Wide Web niet zo duidelijk vertelt, is dat die schimmels en die bomen zitten daarin voor zichzelf. Dus niemand helpt elkaar om elkaar te helpen. Ze zitten daarin omdat ze zelf eigenlijk zo rijk mogelijk willen worden. Zij willen zoveel mogelijk van de grondstoffen krijgen en zo weinig mogelijk daarvoor betalen. Dus eigenlijk is het een kapitalistisch systeem en iedereen wil zo rijk mogelijk worden. Dus het is iets minder romantisch. Het bestaat wel, maar het is minder romantisch dan het verhaal schetst.
Het is toch wel jammer dus dat dat verhaal over die moederbomen, dat dus niet zou kloppen dan.
Nou ja, ik zou het geen moederboom noemen, maar het komt een beetje terug op wat ik eerder al zei. Wat wel zo is, is dat als er één boom in de omgeving is en er komt een nieuwe boom in de buurt, heeft hij wel voordeel van dat daar al wat schimmels in die bodem zitten, dat hij daar al een connectie mee kan maken.
Want die gaan dan die wortels van die nieuwe boom ook weer in. Hè? En die,
precies, en daardoor, precies. Ja.
Dus daardoor worden er dan voedingsstoffen geleverd. Dus
ja, en als je natuurlijk, wat ik zei net, als je een kaalkapsituatie hebt, dan ben je dat helemaal kwijt. En dan moeten die schimmels weer van veel verder komen. Dus het heeft wel in die zin voordeel om bomen te
precies
laten staan.
Toen zei ze van, laat een aantal centrale grote bomen laat die staan. Ja. Want dat is dan, maar dat blijkt dus, dat is weer wel een...
Ja,
een,
dat zou zeker kunnen werken. En we hebben
jouw
daar
kapitalistische visie is dat toch een...
Ja. Ja, het is denk ik net zoals dat je hele markt crasht. Dat is niet echt ideaal, zeg maar. Dus je wil wel een klein beetje markt in stand houden om weer mee te beginnen.
Dus dat het hele verhaal van empathie bij bomen, dat is flauwekul.
Ja, dat is denk ik flauwekul, ja.
Romantiek.
Ja, dat is romantiek. Ah, ja, dus het is een kapitalistisch systeem met winnaars en verliezers.
Dat is Sander teleurgesteld, kijk.
Ja, ik vind het echt jammer. Natuurlijk ook vanwege de politieke lading. Maar ik vind het ook jammer omdat het zo'n prachtig verhaal is. En het is ook wel... ik denk ook dat het heel veel mensen juist een soort nieuwe liefde voor de natuur heeft gegeven. Mm-hmm. Dus ik vind het een beetje jammer als dat onderuit wordt gehaald.
Ja, liefde voor de natuur is natuurlijk sowieso heel fijn. Dus dat is heel fijn als mensen dat gaan waarderen. Maar ik vind het verhaal over een markt en marktwerking ook wel interessant. Ik denk de natuur is niet... liefde en romantiek is niet iets wat in de natuur veel voorkomt. Iedereen wil overleven en zich voortplanten. Dat is een beetje waar het over gaat. En ja, dat is helaas ook zo in die bosbodem. Ja, ja.
Nee, nu, dit soort onderzoeken gaan heel erg over behoud en het repareren van de natuur. Maar de oorzaak die ligt vaak buiten de natuur. Hè?
Ja. Ja, dus dat is ook wel een ja, daar moeten we het zeker over hebben met z'n allen, als maatschappij, wetenschap en politiek. We kunnen natuurlijk wat pleisters plakken hier en steenmeel op de bodem gooien, bodemleven inbrengen en het systeem herstellen. Maar als de oorzaak niet wordt weggenomen, dan moet je dat eigenlijk blijven doen. En uiteindelijk wil je graag natuurlijk dat ook die oorzaak wordt weggenomen. Dus bijvoorbeeld stikstofdepositie ja, lager wordt, zodat dat het niet een constante inspanning moet zijn om die bodem te blijven herstellen.
En dat komt toch vooral neer op minder vlees produceren.
Ja, en zuivel. Dus uiteindelijk een kleinere veestapel is bijvoorbeeld iets wat heel erg zou helpen om stikstofdepositie terug te brengen. Ja, ja.
Het lijkt wel of we daarin een soort padstelling zijn terechtgekomen.
Ja, en dat is natuurlijk iets waar dan uiteindelijk de wetenschap niet zoveel over kan zeggen. Ik denk de wetenschap is het redelijk eens. Stikstof is niet goed voor natuurgebieden. Heel veel stikstof in ieder geval is niet goed voor natuurgebieden. Maar uiteindelijk is het aan de maatschappij om dan daar iets mee te doen.
Vanuit de agrarische sector wordt die wetenschap ook vaak wel onder vuur genomen.
Ja, en dat snap ik, want het is natuurlijk best wel heftig als dat gezegd wordt over je sector. Dus dat is niet iets wat je over één nacht kan veranderen. En dat moet je ook niet willen. Daar werken mensen in. Dat moet je wel heel goed aanpakken. En de wetenschap heeft over heel veel onderwerpen vaak ook wel discussies. Dus het is ook heel vaak niet zwart-wit. Dus dat maakt het lastig. Maar dit is toevallig een van de onderwerpen waar iedereen het redelijk over eens is. En het bewijs ook heel eenduidig dat ja, stikstofdepositie echt wel een probleem is.
Wat gaan jullie nou doen met de resultaten van dit onderzoek? Jij noemde al een aantal bevindingen die jullie hebben gedaan. Wanneer kunnen we nou verwachten dat het impact krijgt wat hier onderzocht wordt?
Nou, sowieso gaan wij dat natuurlijk publiceren. Dat is een beetje wat wetenschappers doen.
Wanneer denk je
dat? Ja, dat duurt nog misschien 1 of 2 jaar. Dus dat duurt even, maar dat komt wel. Maar tegelijkertijd, omdat dit project echt een samenwerkingsproject is met het Nationale Park, is het eigenlijk al dat we de resultaten al zo'n beetje om de paar maanden met elkaar bespreken. Dus in de praktijk wordt het misschien al veel sneller opgepakt hier. Ja, zij zitten eigenlijk aan tafel. Zij doen mee aan dit experiment. En ze weten direct wat wel en niet werkt. Dus op de werkvloer kan het wel veel sneller gaan. Ja.
Tot zover aflevering 15 van Bomen over Bos. Je hoorde Siska Veen, hoofd Terrestrial Ecology van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Bomen over Bos wordt gemaakt door Sander Kooistra en Jan Westerhof. Eindmontage en mastering Dick Klabbers. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer.